Deze aflevering van de IEX Beleggers podcast wordt mogelijk gemaakt door Nederlandse MKB Participatiemaatschappij. Ontdek de wereld van private equity en laat uw vermogen groeien. Het is 22 maart en er staan wederom nieuwe records op de borden. Niet alleen op het Damrak, maar ook in Japan, in Amerika, de S&P, de Nasdaq. De goudprijs staat hoger dan ooit en dat kunnen we eigenlijk allemaal toeschrijven aan het feit dat de Amerikaanse centrale bank zich ineens toch wel van een opvallende milde kant liet zien. Ze lijken zich plots niet meer zoveel zorgen te maken over de hardnekkigheid van de inflatie. En dat is toch wel verrassend. De markten vinden het in ieder geval prachtig. En wat daar allemaal gebeurde deze week gaan we zo uitgebreid bespreken in deze nieuwe aflevering van de IEX Beleggers Podcast. Waarin natuurlijk ook weer veel aandelen de revue passeren. We doen technische analyse, we hebben het over goud, et cetera. Dat doe ik met twee vaste gasten aan tafel. Erik Maurits, beleggingsexpert en senior advisor bij Trade Republic. En Hilde Alleman, aandeelanalist en hoofd van de IEX Beleggersdesk. Vorige week was de titel van deze podcast nog: het zou me niet verbazen als de rente dit jaar niet wordt verlaagd. Dat was een stelling van onze gast Edin Mujagic. Ik denk dat Jerome Powell deze aflevering niet heeft beluisterd de afgelopen week. Want er kwam een heel andere boodschap vanuit de Fed. Hoe zagen jullie dat?
Ja, en in zekere zin zei Powell niks nieuws. Maar dat was eigenlijk toch een geruststelling. Want er waren al twee iets eigenlijk hogere inflatiecijfers geweest eerder dit jaar. Dus je zou kunnen zeggen, die trend naar een lagere inflatie, die zet het niet door. En bovendien heeft de Fed aangekondigd dat ze denken dat de economie nog iets beter gaat doen dan verwacht. Dus je zou zeggen, hij was er helemaal klaar voor om iets hokjes te zeggen. Maar in plaats daarvan zei hij, nee, we hebben de piek gezien. En we zijn er comfortabel mee om te zeggen dat we dit jaar de rente gaan verlagen.
Ja, drie keer.
Drie keer. Tenminste, dat ik had die dotplot. Hij ging nog niet zo ver dat hij zei van we gaan in juni beginnen. Maar de hele markt dacht dan, oké, het gaat gebeuren. En gelukkig maar. En we kunnen weer gewoon kopen.
Ja, wat ik wel interessant vind. Ik heb begrepen dat er een soort ongeschreven regel is dat de Fed niet de rente verlaagt in de paar maanden voor de verkiezingen. Dus rond de verkiezingen. En die zijn in november. Ik weet niet de exacte datum. Maar ik zat eens even te kijken naar de kalender. Dan moeten ze wel gaan omschieten. Want er zijn nog 6 keer. En de september en november meeting. Ja, die vallen dan af vanwege de verkiezingen. Dus dan houden ze niet zo heel veel ruimte over. Dus dan zullen ze in mei of juli zullen ze moeten gaan beginnen. Een van die twee keer. Willen
maar,
ze
waarom
keer
zou
halen
die regel bestaan?
Nou, kijk,
is het
een centrale bank
omdat,
is natuurlijk
omdat we zeggen om niet de indruk te wekken om
van de politiek. Kijk, in principe is een centrale bank natuurlijk helemaal onafhankelijk van de politiek. Dat heeft een aantal voordelen. En om die schijn van onafhankelijkheid overeind te houden, is dit kennelijk zo. Het is geen vaste regel hoor. Maar dit schijnt zo te zijn. Dus dat de Fed zich dan onthoudt rond die verkiezingen. Want je wil natuurlijk niet de schijn wekken dat je lekker die rente even gaat verlagen voor de zittende president. Om die dan een extra steuntje te geven in economische zin.
Ja, ik zag nu al volgens mij op CNBC zo'n commentator die vermoedde dat het allemaal een opzetje was om Biden in de zadel te helpen.
Ik denk dat Biden in ieder geval wel blij is met het bericht. Want er wordt gewoon
precies
gezegd, de economie gaat goed, de rente gaat omlaag. Nou, dat is natuurlijk goed nieuws voor
Biden. En het zal natuurlijk niet zo zijn dat Biden en Powell elkaar nooit spreken. Dat is natuurlijk niet zo. Er gaan ongetwijfeld wel eens een telefoontje over en weer, vermoed ik. Dus, maar goed.
Wat denk ik ook meespeelt, is dat die sterke economie en zo, dat gaat natuurlijk op basis van gemiddelde. Maar ik denk dat in Amerika de onderkant van de samenleving, zowel bedrijven, de kleinere bedrijven als particulieren, die hebben het helemaal niet zo makkelijk nu.
Nee.
Dus economisch gaat het gemiddeld goed. Beetje als je met je hoofd in de ijskast ligt en met je voeten in de oven, heb je het ook gemiddeld lekker. Maar die onderkant, die betalen hele hoge rentes. Die hebben langzamerhand hun potje van corona opgegeten.
Ja.
Die betalen nu gemiddeld 21,5% rente over creditcardleningen, wat ze ook steeds meer doen. Bedrijven aan de onderkant, die moeten ook steeds meer gebruik maken van kort geld, terwijl die lange lopende of bedrijven die aan de bovenkant zitten, dus de grote bedrijven, die hebben langlopende schulden. Die hebben er minder last van. Nou ja, de rijken hebben er ook geen last van. Je ziet eigenlijk een soort tweedeling. Gemiddeld gaat het goed, maar die onderkant voelt dat nog niet. En ik denk ook toch dat meespeelt.
Dat denk ik ook.
Ja, en toch is het wel raar, want iedereen was er eigenlijk wel een beetje mee verzoend inmiddels dat de Fed wel zeg maar in de waakzame mode stond. Want die inflatie die is moeilijk omlaag te krijgen. Die economie die blijft eigenlijk best wel heel goed doordraaien. Dat is ook een beetje de reden, denk ik, waarom alle markten nu zo eigenlijk omhoog schieten, alsof je de kurk eraf haalt bijna.
Ook omdat
niemand had verwacht dat ze zo eigenlijk zo mild en zo dovish zijn.
Nee, maar daarom. Dus er speelt misschien toch iets anders. Zoals Hilde zegt, misschien toch iets met die verkiezingen. Of zoals ik denk toch dat ze kijken naar die onderkant die het wat zwaar heeft. En tegelijkertijd zie je dat je markt ook nu langzamerhand gaat kijken naar het feit dat die economie het gewoon nog steeds zo goed doet. Dus voor die grote bedrijven, zoals ik al zei, is die rente niet zo belangrijk. Dus dat is gewoon reden om bullish te zijn. Dat de economie weer nog beter is dan we dachten.
Mm-hmm. Ja, en we zagen trouwens ook...
In Amerika dan trouwens.
Er waren nog wel meer bijzondere centrale bankbesluiten deze week. Een hele historische in Japan. Japan zorgde ervoor dat het allerlaatste bastion van de negatieve rente werd afgebroken.
Ja.
Dat is toch een bijzondere.
Ja, voor het eerst, sinds 2007 heeft Japan de rente verhoogd. En er zijn nu nergens meer negatieve rentes wereldwijd. Ik denk persoonlijk dat dat iets goeds is. Ik heb niet het idee dat negatieve rentes in de long run een goed verhaal zijn. Dus ik persoonlijk ben blij dat het afgelopen is. Volgens mij zijn er weinig beleggers in Nederland die naar Japan kijken. Ik vind het wel interessant, maar ik denk dat het wel een teken is dat het voorbij is, een bepaald tijdperk.
Ja, en kijk u ook naar Zwitserland?
Ja, die hebben verlaagd. Ja,
die zijn de eerste die verlaagd hebben,
ja,
juist.
Ja, ja, precies. Die willen misschien toch weer richting die negatieve rente. Nee, dat denk ik niet hoor. Maar Zwitserland is ook al net als Japan. Die varen toch altijd vaak een beetje een soort eigen koers. Dat zie je ook alweer.
Ja, het werd wel geïnterpreteerd als een positief teken. Het is toch uiteindelijk een van de grotere, of in ieder geval de meest verhandelde munten wereldwijd. En het werd toch gezien als een soort voorschot op dat we nu gaan naar renteverlagingen in westerse economieën.
Ja, dus al met al positief centrale bankenweek.
Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Ja. Vind ik wel. Ja,
ja, die trappen in ieder geval niet op de rem, dat is duidelijk.
Nog niet. Ik bedoel, nog één laatste opmerking hierover. Maar ik bedoel, die verwachtingen van de Fed en inflatieverwachtingen. Ik bedoel, over een maand kan het weer anders zijn. Dus het is op dit moment positief.
Ja. Goed, gaan we eventjes naar de aandelenmarkt. Want daar gebeurt natuurlijk ook wat een en ander. En dan springt met name de naam Unilever in beeld. De kogel is door de kerk, schreef Martin Krum boven zijn analyse deze week. En dat had natuurlijk alles te maken met die verkoop van die ijsjesdivisie.
De ijsjes, ja, de raketten is door de kerk eigenlijk.
Ja, maar gek genoeg reageerde de beurs best wel mat op eigenlijk, toch?
Dat vond ik. De stijging op de dag zelf was 1% of 3%. Ik weet niet eens waar het precies op gesloten is exact, maar het was 1% of 3%. En daarna heeft het ook nog een klein beetje weer van die winst ingeleverd. Dus per saldo was de reactie eigenlijk heel flauw.
Ja, want
daar
zit je dan in als activistische aandeelhouder en dan krijg je eindelijk je zin en dan gebeurt er heel weinig.
Ja, en dat heeft misschien... Kijk, dit is niet het meest lucratieve onderdeel. Er werd geen prijs genoemd. Dus ik denk dat het niet... er werd trouwens wel nog bekendgemaakt dat ze 7.500 banen gaan schrappen. Oftewel bezuinigingen. En dat is dat op de lange termijn moet dat natuurlijk goed zijn voor de winstmarges. Maar ik denk dat het gewoon per saldo allemaal net wat te weinig was om beleggers te overtuigen. Dat de toekomst van Unilever er nu echt anders uit zal gaan zien. Als je gewoon de afgelopen jaren bekijkt, dan is de omzetgroei, de winstgroei, die is gewoon allemaal, dan heb je het echt over 3%, 3,5%, dat soort werk. En ik heb bijvoorbeeld heel even gekeken bij Procter & Gamble. Daar is de winstgroei de afgelopen 5 jaar was iets van 7,5%. Ja, dat is dan toch een... dat klinkt als niet een heel groot verschil, maar jaar in, jaar uit, die 4% extra, dat gaat natuurlijk wel aantikken. Dus ja, Unilever... Ik denk dat ze meer nodig hebben om dat imago echt voor bij beleggers in ieder geval op te krikken.
Het was een goede stap. Het was een stap die mensen ook wel een beetje aanzagen komen. Maar ze hebben bijvoorbeeld in 2018 al hun margarinemerken verkocht. Nou, daarna werd het ook niet beter. In 2022 hebben ze een thee verkocht, Lipton en andere merken. Toen waren het ook niet beter. Dus ik denk dat de markt ook denkt, nou ja, eerst even afwachten wat er nog meer moet gebeuren. De voorganger, Joop, die heeft 400 merken bij elkaar gesprokkeld. Dat vinden mensen gewoon te veel. De vraag is op meer focus. En dit is een eerste stap, maar de markt moet nog wel even overtuigd worden.
Ja, en wat is de rol van die, ik weet niet of je daar een beetje zicht op hebt hoor, maar van zo'n Nelson Peltz, die, zeg maar, die beroemde activistische aandeelhouder, die volgens mij nu ook in de board zit van Unilever.
Ja, die zal dit zeker toejuichen. Naar verluid juicht hij deze strategie toe. En hij zal pushen op meer kostenbesparingen, afstotingen, et cetera. Dus wellicht dat hij dan daar een succes mee boekt.
Nutrition wordt genoemd met merken als, bij ons bekende merken als Knorr en Conimex, geloof ik. Dat is op zich, dat zou ook zomaar eens eentje kunnen zijn na ijsjes. Dat is dan de laatste voeding en de rest is allemaal meer in de deo's en de wasmiddelen.
Het is een beetje zo'n Philips scenario, gewoon langzaam strippen tot
ik weet niet of het gaat in de
kern overblijft.
En met Philips is het ook goed. Oh nee, wacht even.
Nou ja, dat is een ander aandeel waar je deze week, dat bungelt zoals gebruikelijk bijna, zou ik bijna zeggen, weer onderaan deze week de lijstjes. Ja, en daar is eigenlijk, dat is eigenlijk meer het sentiment gewoon, want nieuws is er niet eens.
Ja,
rondom.
Ik heb een beetje zitten struinen, maar ik kon zelf niet echt een bericht vinden waarvan ik dacht, dat is de reden voor waarom Philips deze week zo zwak was. Het is, maar als je gewoon naar de grafiek kijkt, dat is het enige wat ik kan verzinnen, is in de weken daarvoor is het een beetje opgelopen en die winst is nu allemaal weer ingeleverd. Ja, ja dat is het enige wat ik een beetje kan verzinnen, maar het ligt niet lekker, laat het zomaar zeggen.
Nee. En er was er nog een opvallende deze week. Er was een interview met Simon de Vries, de CEO van Pharming, in de krant. En die stelde eigenlijk best wel onomwonden dat hij zijn koers te laag vond.
Ja, heel ongebruikelijk is voor een CEO.
Dat is toch wel bijzonder, ja.
Ja.
Ik vond het wel leuk. Ik vond het wel verrassend. Maar ze hadden cijfers gebracht en daarna ging de markt omlaag. Of tenminste, zijn aandeel ging omlaag. En hij was het er gewoon niet mee eens. Hij zei, ja, we zijn gegroeid in omzet en we gaan dit jaar weer groeien. En hij zei, onze aandeelhouders die begrijpen niet goed waar we mee bezig zijn. Nou, dat vind ik op zich, dat is niet helemaal terecht natuurlijk. Want de aandeelhouders die er nog in zitten, die begrijpen het blijkbaar wel. Maar het zijn de mensen die juist nu geen aandeelhouder meer willen zijn. Die niet begrijpen, denk ik. Maar
denk ik dan, dit is dan ook dan een beetje kritiek op zijn eigen bedrijf. Want het is ook zijn rol en die van zijn medewerkers om dat bedrijf dan goed voor het voetlicht te brengen bij beleggers. Dus
dat probeert hij hiermee dus misschien ook een
misschien
beetje
is dat
doen,
ook
maar
een beetje een ongelukkige poging. Volgens mij kun je het ietsje diplomatieker aanpakken. Maar
ja, het ergens kan je hem nog wel een beetje begrijpen. Als CEO althans, dat in ieder geval. Want
je ziet er wel vaker.
Doet hij niet heel veel verkeerd. Want
je ziet wel vaker
twee medicijnen hebben ze goedgekeurd gekregen. Daar maken ze gewoon een mooie omzet mee. Ja. En die koers die doet gewoon al een hele tijd echt heel weinig tot niets.
Maar je ziet dan vaker dat CEO's het wat indirecter aanpakken, laat ik het zo zeggen. En dat is misschien. Ja, ik zou dat zelf voor de indirecte.
Lekker door de voordeur naar binnen. Ja. Wie weet werkt het.
Nog een CEO die door onze voordeur naar binnen kwam deze week was Ton Hille van Heijmans. Daar gaan een interview mee en dat verschijnt volgende week in ons magazine IX Expert. Volgens mij heb jij met de desk daar deze week uitgebreid naar gekeken, Hildo.
Heijmans, ja. Dat is door Ivo Breukink gedaan. Heijmans, daar gaat het eigenlijk best wel goed mee. Ondanks dat vorig jaar dat je toch op de bouwmarkt zag dat die hoge rente en de gestegen kosten het wat lastig maakt voor bouwers. Je zag ook de nieuwbouwmarkt voor woningen, die liep niet heel erg lekker. Maar uiteindelijk hebben ze toch min of meer evenveel huizen verkocht als het jaar daarvoor. Wat best wel netjes is. En ze profiteren ook van investeringen in energieinfrastructuur. Dus dat zijn twee gebieden waar ze gewoon echt wel structureel gezien in ieder geval de wind echt mee hebben. Ik heb er nog eens even gekeken. In de afgelopen 20 jaar heeft Heijmans 8 keer een verlies gedraaid. En dat is best wel veel.
Ja.
En dat was ook een verklaring waarom die koers tijdenlang echt heel erg laag stond. En ik heb een beetje het vermoeden dat nu heel langzaam het vertrouwen bij beleggers weer terug aan het komen is. Want als je de afgelopen 4-5 jaar kijkt, dan zie je gewoon dat ze wel weer zwarte cijfers draaien. Zoals ik al zei, die twee structurele, dus die woningbouw en de energieinfrastructuur. Ja, daar blijven we denk ik in investeren. Het is niet zo alsof we die totaal stil komen te liggen. Dus het ziet er allemaal wel wat beter uit. Maar tegelijkertijd begrijp ik ook wel dat, want de waardering is nog steeds vrij laag. Gezien de geschiedenis van het bedrijf snap ik ook wel dat beleggers niet meteen een KW van 15 hier aan gaan hangen. Om het zo
nee,
maar te
ik
zeggen.
Weet niet van wie die stelling ooit was, maar die zei van, wat was dat ook weer? Luchtvaartmaatschappijen en bouwers. daar moet je niet in beleggen.
Ja, privé ben ik al heel lang wil ik Nederlandse bouwers, doe ik niet. Maar ik moet zeggen dat Heijmans is wel bezig om te laten zien dat ze echt hun leven gebeterd. Kijk, wat mijn als belegger mijn probleem altijd was wat ik al zei, is dat het, ja, dan heb je een goed jaar en dan een jaar later gaat het weer echt helemaal verschrikkelijk mis en dan zit je weer dik in de rode cijfers en dan gaat het weer eens eventjes beter en dan weer slechter.
En zo is het een hele vreemde cyclus inderdaad, want op het moment dat zeg maar de bouwprojecten voor het oprapen liggen, dan moeten ze erom vechten, zeg maar. En
en ik ben zelf iets meer fan nog van de Amerikaanse huizenbouwers, althans de allergrootste. Die zijn helemaal gespecialiseerd in alleen die huizen. Dus die doen niet de toch wat moeilijkere infrastructuurprojecten, waar je toch vaak ook hoort dat er gewoon financiële missers of tegenvallers langskomen. Maar goed, ik moet wel zeggen dat Heijmans is wel op de goede weg en laat in ieder geval wel zien dat er wel echt aan verbetering gewerkt wordt. Dus wat dat betreft hoopvol.
Schakelen we even over naar Amerika, want daar gebeurt natuurlijk ook wel het een en ander. En moeten we even beginnen met Apple?
Ja, dat is wel het grote nieuws. Dat er een grote antitrust rechtszaak nu is. Dus Apple wordt er eigenlijk van beschuldigd zijn positie op de smartphone-markt te misbruiken. Nou, allerlei dingen worden ze van beschuldigd. Ze blokken super apps. Als je een smartwatch hebt, dan moet je ook eigenlijk een Apple kopen. Ze vragen te veel geld. Ze maken de communicatie moeilijk met Androids. Noem maar op. Een hele, hele, hele grote rechtszaak. En het aandeel ging daarop een paar procent omlaag, wat veel is voor Apple.
Ja, want volgens mij zei de Department of Justice, wat heet dat volgens mij? Die zeiden zelfs dat de mogelijkheid om het op te splitsen niet buiten beschouwing wordt gelaten.
Ja. Ja, nee, dus dit is wel een potentieel heel slecht verhaal voor Apple. Tegelijkertijd zat het er ook al een beetje aan te komen natuurlijk. Het was niet alsof dit helemaal uit de lucht kon vallen. Maar de omvang ervan en de potentiële impact op hun inkomstenmodel zorgde ervoor dat beleggers toch een beetje geschrokken zijn. Kan allemaal nog jaren duren.
Het is ook bijzonder dat het in Amerika is, want het is een Amerikaans bedrijf. Laten we zeggen, in Europa zijn we het gewend dat deze grote techbedrijven worden aangepakt door de Europese Commissie.
Ja, maar je
ziet
de laatste jaren dat er toch in Amerika toch wel dat ze wel wat harder worden aangepakt.
Ze vinden de macht toch te groot worden van die techbedrijven. Ten koste ook van andere bedrijven uiteindelijk. Dus ik begrijp wel waar het vandaan komt. Ik kan totaal niet inschatten of het een rechtvaardig verhaal is of niet. Nou, Apple zegt natuurlijk van niet. En ik denk ook, omdat dit al best wel een beetje eraan zat te komen, dat die prijsdaling komt ook omdat Apple allerlei andere problemen heeft. Ze lopen achter op AI bijvoorbeeld. Nou, daar hebben ze vorige week ook een paper voor uitgebracht. Niemand naar gekeken. Maar niemand is een paper? Ja, van hoe zij dat dan gaan doen. Ze hebben een model en dit en dat. Maar het blijft allemaal nog een beetje vaag. Ja. En tegelijkertijd kwam ook het nieuws naar buiten dat ze met Google waarschijnlijk gaan samenwerken. Dat Google de AI gaat leveren voor
de aardsvijand.
Precies. Nou, ja. Dat geeft wel aan dat je dan het niet helemaal zelf op orde hebt, dat hele AI-verhaal.
Ja, nou, ook qua productvernieuwing is het ook eigenlijk redelijk
omzet
stil,
lopen
hè?
Terug. Dus het is eigenlijk meer aan de hand bij Apple. Ik denk dat dit een beetje de druppel was, waardoor veel mensen dachten, nou, nu toch meer weer afscheid nemen van het aandeel Apple.
Ja.
Ja, en wat denken jullie? Er zitten denk ik heel veel mensen in Apple, omdat je gewoon echt verdient natuurlijk sloten met geld, het bedrijf. En heeft het ook heel goed gedaan, volgens mij.
Ja, maar het groeit niet echt hard meer. Dus ze verdienen sloten met geld, maar er is niet exceptionele groei meer. Dus en die exceptionele hoeveelheid geld die ze verdienen, is ook al ingeprijsd. En de vraag is of het niet nu zo hard wordt aangepakt dat het toch minder gaat verdienen.
Ja, je moet met die rechtszaken en die regelgeving, die dreigende regelgeving, als je gewoon de afgelopen decennia bekijkt, dan is het steeds uiteindelijk zijn de effecten voor dit soort bedrijven meegevallen. Het kan een keer anders zijn, maar ik zou er nu niet direct van uitgaan dat het nu echt dat ze het nu opgesplitst gaan worden of dat soort draconische.
Nee, de vergelijking is met Microsoft wordt al natuurlijk getrokken. Die hebben eind jaren 90 hadden ze ook een soortgelijke zaak. En toen had Microsoft dat volgens mij meer dan 90% van de markt. Terwijl Apple heeft 65% van de markt. Dus dat is net al iets anders. Maar goed, Microsoft is natuurlijk, heeft het allemaal overleefd. Maar die is in de 2 jaar nadat die zaak begon wel 50% in waarde gedaald.
Ja.
En uiteindelijk is het weer goed gekomen. Maar goed, als je Apple even 50% laat dalen tussendoor, dat is wel vrij fors. Maar goed, dat is, dan loop ik op de muziek vooruit. Maar het kan wel heel veel impact hebben. Dat is alles wat ik wil zeggen.
Nou ja, en het feit natuurlijk dat ze nu met Google in zee gaan. Want Google is natuurlijk zelf ook een partij die een beetje wordt gezien als achterblijver op het gebied van kunstmatige intelligentie.
En ook antitrustzaken heeft lopen. Ja.
Ja, dus het zijn eigenlijk een beetje, mag je het zeggen, de losers van de AI-revolutie die nu elkaar in de armen vallen.
Is een beetje overdreven. Ik denk, kijk, Google nu al een loser in de AI. Er zijn heel wat bedrijven die er een stuk slechter voor staan op AI-gebied. Dus dat zou mij wat ver
gaan. Het is te vroeg.
Nee, ze zijn natuurlijk al jaren mee bezig. Ja, precies. Net zoals Microsoft, et cetera.
En het is niet perfect bij Google. Dat is daarbij Alphabet eigenlijk. Dat is duidelijk. Je ziet toch af en toe wat zepers langskomen van hun modellen. Dat je denkt van ja, dat is niet heel fraai. Dat is niet goed voor je PR. Maar dat wil niet zeggen dat het
slecht is. Het huidige Google is natuurlijk ook gewoon, is natuurlijk al een soort van AI bijna.
Ja.
Alleen niet in de vorm van een chatapparaat. Maar ja. Ja.
Nee, maar goed, kijk, de basis van Apple is natuurlijk die telefoon. Nou, daar kopen we er minder vaak een nieuwe van. Ik heb er laatst een nieuwe gekocht. Ik heb ook zoiets, ja, wat maakt het eigenlijk uit ten opzichte van mijn vorige? Maar goed. En bij Google is de basis natuurlijk toch uiteindelijk die zoekmachine. En ChatGPT is daar gewoon een concurrent van. En daar hebben ze gewoon niet een goed antwoord op. En ook over die zoekmachine, dat is niet een fundamenteel verhaal, maar ik las ook laatst ergens, de kwaliteit van die antwoorden is ook echt steeds slechter geworden. Omdat heel veel gesponsord wordt of affiliates of weet ik wat. Als jij een of ander iets wil zoeken op Google, dan zie je de eerste hits. Dat zijn vaak van die bedrijven die dan gesponsord worden.
Ja.
En al die resultaten die je dan ziet, is allemaal gewoon prut. Dus als jij zoekt wat de beste, weet ik veel, haardroger of iets anders is, dan krijg je al die affiliates. Dus die kwaliteit is ook echt lager.
Je krijgt een etalage te zien. Met,
precies. Dus ik denk dat ze wel uit moeten kijken. Maar tegelijkertijd, het is nog echt wel de nummer één.
Ja, je moet ook altijd wel bedenken dat er zitten natuurlijk nog steeds een hele hoop slimme mensen bij zowel Alphabet als bij Apple, die ook naar dit soort dingen kijken en ongetwijfeld de keihard aan het werken zijn om al dit soort obstakels, problemen te veranderen en te verbeteren. En of ze daarin slagen, dat is natuurlijk nog een tweede. Maar je zag bijvoorbeeld ook Meta een paar jaar geleden, dachten we, nou, dat bedrijf is uit en klaar. En kijk eens hoe het is gerezen. Okay. Dus,
maar er zaten ook zo'n slimme mensen bij BlackBerry. En er zaten ook heel veel slimme mensen bij je.
Ja, klopt.
Yahoo, weet je, de slimme mensen index. Ik denk dat je
maar
daar
in
niet...
Kijk, bijvoorbeeld Alphabet, in de tussentijd verdienen ze nog steeds gewoon echt heel veel geld. Het is niet zo dat het daar echt helemaal op schat ligt. Dat is niet zo.
Ja, en dit is natuurlijk wel op zich natuurlijk wel een hele slimme move wat ze nu doen. Hè? Want Apple, je hebt natuurlijk een installed base met iPhones van
precies en behoorlijk trouwen
die geweldig is
doelgroep.
En als je dat combineert met elkaar, ja, dan is dat gewoon een marketingmachine.
Ja, nou goed, en vraag is wie betaalt wat en hoeveel.
Dus dan maakt het niet eens uit hoe goed je product is.
Maar Google betaalde volgens mij in 2021 iets van $26 miljard aan Apple om de nummer één zoekmachine te zijn. Dus misschien kunnen ze daar wat van afhalen als ze de AI leveren.
Maar er is wel eigenlijk een nieuwe Apple opgestaan ook. Hè? Want ik zag deze week die conferentie van Nvidia, waarin Jensen Huang in zijn leren jackie zijn nieuwe chip presenteerde. En toen moest ik toch heel erg aan Steve Jobs denken, hoe die dat ooit stond te doen.
Ja. Ik vind hem wel iets cooler dan Steve Jobs overigens. Tenminste, het nu op dit moment. Maar dat klopt, hij heeft helemaal de showman en hij heeft de wind mee. En hij haalt een goed verhaal.
Ja.
Dus de markt drijft op AI, Nvidia en centrale banken. En hij had, vond ik, een overtuigend verhaal over full-stack computing.
Jij hebt die nieuwe chip even ontleed.
Ik begrijp er bijna alles van. Ik hoop dat Hildo dat... maar goed, in hoofdlijnen is het wat hij de hele tijd zegt. Hij wil eigenlijk naartoe dat hij niet alleen chips levert, maar meer een platform. Dus ze willen er naartoe om natuurlijk die hele markt te corneren. Dus niet alleen processoren, maar ook de hardware, ook de software. Dat je een totaalpakket van Nvidia koopt, waardoor je nooit meer weg kan. Beetje eigenlijk wat Apple doet. Dus ik voorspel over 10 jaar een antitrust vaak. Maar in ieder geval, ze creëren daarmee een moat en wordt het nog moeilijker voor de competitie om ze in te halen. En dat was een best overtuigend verhaal, vond ik.
Ja, want dat ging. Hij noemt inderdaad wat je zei, die Blackwell, die dus later dit jaar echt geïntroduceerd wordt. Hij heeft het nu aangekondigd, maar het wordt nog niet geproduceerd. Maar hij noemt het ook. Hij zei ook, het is geen GPU of geen chip, maar het is een platform. En dat klopt natuurlijk ook, want zo'n datacenter bestaat niet alleen uit de serie chips. Er zit nog veel meer bij. Er zit allerlei geheugen, connectoren. Nou, er zit van alles bij. Het is voor mij ook lastig uit te leggen hoe, want het is razend ingewikkeld. En hij vertelde ook dat een zo'n Blackwell systeem dat 1400 kilo weegt. Dus dan heb je het wel over iets anders dan een heel klein dun chipje.
Oh.
Maar dat is uiteraard niet 1400 kilo chip, maar daar zit van alles.
En het punt is natuurlijk, als je meer levert dan alleen de chip, maar ook de software, et cetera, dan als er een concurrent komt die in de buurt komt, dan wordt het toch nog steeds lastig om het over te nemen, want dan zijn bedrijven gewend aan je systemen en je software en je hardware. En dan switch je niet meer zo snel. Dus het is op zich slim verhaal.
Wat een heel belangrijk punt was dat met dezelfde rekenkracht dit maar een kwart van de energie verbruikt dan de vorige. Dan de Hopper, dat is de vorige GPU-systeem van NVIDIA. En dat is heel belangrijk, want AI op grote schaal toepassen, dat betekent ontzettend veel energie. Dus als jij gewoon dat met 75% kan reduceren, dat energieverbruik, dat is echt ontzettend belangrijk. Ook voor de gebruikers van deze systemen. Want die willen natuurlijk ook allemaal duurzaam voor de dag komen. En als je dan vervolgens een datacenter hebt die enorm veel energie vreet, ja, dat staat dan toch wat minder mooi in je ESG-rapportje van het jaar.
Ja, ik zag nog een mooi statistiekje over die chip trouwens. Duiken we toch even de chiptechnologie in. Maar volgens mij is het iets van, op één zo'n Blackwell chip zit iets van 208 biljoen transistoren. En 50 jaar geleden kwam Intel met de eerste chip en daar zaten er 3000 op. En als je dat helemaal terugrekent, dan is dat precies een verdubbeling elk jaar. Elke 2 jaar. En dat is exact de wet van Moore, die dat ooit heeft gezegd van de rekenkracht verdubbelt elke 2 jaar. Van dit soort dingen. En dit loopt dus nog steeds perfect op schema.
Ja.
Over 50 jaar gemeten.
Ja. Ja, het is als je het vergelijkt met 8 jaar geleden, GPU van 8 jaar geleden, dan is het keer 1000 gegaan in 8 jaar. Dus er zit ook nog een soort versnelling in. Dus het gaat inderdaad heel erg hard. En waar ik dan gewoon als belegger dan wel even benieuwd naar ben, is als jij als klant, dus als bijvoorbeeld als Amazon of als Alphabet, als jij weet dat zo'n nieuwe GPU er aankomt, ga je dan nu nog de oude komen of kopen? Of zeg je van, nou, ik wacht even een halfjaartje. Je weet wel, een half jaar niks doen is natuurlijk in de AI-wereld, kan zomaar zo'n achterstand betekenen die waar je jarenlang mee bezig bent om die weer in te halen. Maar aan de andere kant, als je zo'n veel betere, veel zuinigere chip binnenkort hebt. Dus ik zat me dat wel af te vragen of je dat in de resultaten van de komende paar kwartalen gaat zien. Dat bedrijven zeggen van, nou, we wachten nog even 1 of 2 kwartalen.
Het Apple-model, oude modellen met korting gaan verkopen.
Ja. Wie weet.
Nou, ik denk niet dat nodig is. De vraag is nog zo groot. Maar,
ja, dat is waar. Ja. Ja. Hey, en dan waren er deze week ook nog 2 beursgangen. Eentje hier in Europa in Frankfurt en eentje in Amerika. Dat is platform Reddit. En in Frankfurt was dat parfumerie Douglas, moeten we zeggen. Niet Douglas. Op welke hebben jullie ingetekend?
Geen van beide, is dat ook een goed antwoord?
Mag. Nou, Reddit was een goede geweest.
Ja, achteraf is dat natuurlijk makkelijk te constateren. Ja. Douglas was niet overtuigend, het verhaal en de reden om schulden te beperken. Nou, dat was duidelijk geen overtuigend verhaal. Wat interessanter vind ik, is dat Reddit zo enorm gestegen is. Ik had dat eerlijk gezegd niet aanzien kopen. En dat is toch die combinatie van social media, waar je er eigenlijk toch weinig van hebt. Puur social media bedrijven. En toch weer de magische woorden AI.
Ja.
Waardoor het tot $50 gestegen is of zelfs daarboven.
Maar wat is het AI-gehalte van Reddit? Want op zich, als je naar die site kijkt, dan...
Nou, als je naar die site kijkt, dan denk je, daar hebben ze 20 jaar niks aan gedaan. Ja. Maar ze hebben natuurlijk enorm veel actieve gebruikers die allerlei gegevens met elkaar delen. En als je dat gebruikt voor AI-modellen, dan is dat een heel interessante bron van kennis. Dat is het verhaal. Dat hebben ze al verkocht. Volgens mij niet genoeg om uit de verliezen te komen volgend jaar. Want ze maken ook al 20 jaar verlies. Maar toch, het zou een stap kunnen zijn naar een ommekeer en naar een meer sustainable business model.
Ja, ik zat er ook heel even naar te kijken. Inderdaad, die verliezen, dat zou mij dan als belegger toch weer houden. Want we hebben het net over NVIDIA gehad. Nou, die verdienen bakken met geld aan AI. En waarom zou je dan als belegger je geld steken in een bedrijf wat er helemaal nog tot op heden nog geen echt geld winst kan maken.
Ja. Waarvan de CEO meer verdient dan de baas van Nvidia, volgens mij.
Ja, dat is ook een beetje gek. Maar ik bedoel, op zich, als je zou zeggen, welk aandeel heeft een kans om extreem te gaan stijgen, is het Douglas of Reddit, dan begrijp ik wel dat beleggers denken, ja. Zit hier meer in, mogelijk. Maar het is niet...
Het is ook gewoon de markt inderdaad waarin zit. Gewoon heel veel media-aandacht heeft gekregen ook afgelopen weken.
Nou,
in
en wat wel interessant is...
Het is een klein bedrijf. Nederland een leuke midkapper zijn, maar meer ook niet qua market cap.
Het is... Wat wel interessant is ook, is dat ze natuurlijk heel veel van die Reddit... deelnemers, hoe noem je dat, van die fora, die hebben ook zelf kunnen beleggen. Dus die topman die zei ook, the best investors of Reddit are people who use Reddit. En Reddit is natuurlijk ook bekend van de hele GameStop-hype. En ja, de vraag is nu een beetje of dat voor of tegen ze werkt. Dus van tevoren werd gezegd, nou, dat is vaak een slecht idee als je particulieren laat meebeleggen op een IPO. Maar tot nu toe pakt het goed uit. Ja. Maar op de eerste fora zijn er ook al mensen die zeggen, nou, nu ga ik short. Maar goed, vooralsnog is het goed uitgepakt, het experiment.
Mooi. Dan ligt hier naast mij ook de nieuwe editie van IEX Expert. Daarin hebben we een staat ik op de cover, een groot interview met de CEO van, en dan moet ik het goed uitspreken, Kinepolis. Het is geen verzekeringsmaatschappij, maar het is een Belgische bioscoop, een exploitant. Eddie Duquesne vertelt daarin over het bedrijf. Het is een interessant bedrijf. Volgens mij hebben jullie er met de desk wel naar gekeken, Hildo, toch?
Ja,
recentelijk.
Het is qua cijfers niet zo super spannend. Je zag een behoorlijk herstel vorig jaar van de corona klap. Dus die omzet die is aardig hersteld. En dan hadden ze ook nog eens last van die staking in Hollywood. Daardoor zijn er films verschoven. Dus een aantal, bijvoorbeeld Dune 2 is het volgens mij. Dat is verschoven van eind 23 naar dit jaar. Dus ondanks dat soort dingen hebben ze een behoorlijk goed jaar gehad. En de verwachting is dat het dit jaar dus nog wat beter gaat worden.
Barbenheimer.
Je had het net over bouwers. Maar ik vind bioscoopbedrijven vind ik ook vrij moeilijk in te schatten. Ik bedoel, als er niet toevallig een Dune 2 of een Barbenheimer is.
Daar zijn ze inderdaad wel afhankelijk van. Er moeten natuurlijk wel aantrekkelijke titels zijn voor mensen om te gaan.
Probeer dat maar eens te voorspellen. Maar goed, ik ben benieuwd wat er in het artikel staat.
Een ander interessant verhaal is, wat erin staat, is goud. En zeer actueel, want goud heeft natuurlijk weer een nieuwe records bereikt deze week. En de vraag is natuurlijk, is 2024 dan eindelijk het jaar dat goud door het dak gaat? En nu de inflatie inderdaad maar een beetje inderdaad blijft hangen, is dat misschien wel een goede.
Het gaat al natuurlijk in feite vrij goed met goud. Het blijft natuurlijk achter bij de digitale concurrent Bitcoin qua prestaties. Maar er staat een all-time high. En dat komt onder andere omdat er toch veel vraag is. Met name weer uit China. Er is toch een beetje angst over geopolitieke spanningen. Nou ja, het rente gaat omlaag verhaal is ook gunstig voor goud.
Ja.
Dus het is al met al ziet het er best positief uit voor goudbeleggers.
Vinden jullie goud een deel van je portefeuille?
Ja, ik wel. Ja, ik wel.
Ik ook wel. Een bescheiden deel. Ik ben niet zo iemand die zegt, je moet 100% in goud en in je kelder gaan verstoppen. Die mensen heb je ook, maar zo ben ik absoluut niet. Maar inderdaad, een bescheiden gedeelte van je portefeuille in goud of zilver kan ook. Dat lijkt mij niet zo slecht.
Procenten, enkele procenten.
Ja, precies. Exact, Nou, ik zag laatst op LinkedIn zo'n grafiekje voorbij komen. En dan zag je goud versus bitcoin versus Nvidia sinds de laatste 5 jaar. En dan zie je natuurlijk dat Bitcoin eerst het dak gaat, dan Nvidia, dan gaat het weer terug. Nou ja, bekend verhaal natuurlijk. Nvidia en Bitcoin zijn vele 100% hoger, maar goud, nou ja, 20-30%. Maar een heel steady lijntje. En dat is natuurlijk waarom je eventueel in goud zou beleggen. Om een beetje waarde vast. Mm-hmm. En dat doet het wel. Dus ik blijf wel enthousiast.
Nou ja, want je hebt natuurlijk veel mensen tegenwoordig die zeggen van, nou, goud is het oude goud, maar Bitcoin is het nieuwe goud. Dus Bitcoin is een beetje een concurrent van goud, min of meer.
Ja, dat begrijp ik. En dat is ook vanuit het perspectief van waar de vraag vandaan komt, klopt dat misschien ook wel. Maar als je gewoon feitelijk kijkt naar hoe hard Bitcoin alleen al de laatste 2 weken heeft bewogen, dan vind ik het niet een hele stabiele manier om je waarde vast te houden. En op dit moment is de correlatie met Nvidia volgens mij 0,85 of iets dergelijks. Met andere woorden, Bitcoin beweegt mee met de algehele risicobereidheid in de markt. En ietsje minder vind ik het daardoor een soort stabiele waardevast verhaal. Ja, oké, okay, één bitcoin blijft altijd één bitcoin. Maar hoeveel je er terugkrijgt in euro's of dollars, dat is nog redelijk volatiel wat mij betreft.
Ja, ja, ik denk ook dat het punt is dat mensen het zien als een alternatief voor, zal maar zeggen, voor dollars of de klassieke beleggingen, aandelenbeleggingen. Dus vooral
bitcoin of goud?
Bitcoin.
Ja.
Dat vooral bij jongeren dat het leeft van ja, als jij je geld niet op een spaarrekening in dollars of in euro's wil hebben en je vindt beleggen eigenlijk ook maar niks, dan is bitcoin is het ding. Dat is de,
ja, dat maar is dat is volgens mij gewoon omdat bitcoin op een all-time high staat en een enorme rendement. Ik denk niet eerlijk gezegd dat die jongeren denken, ik zoek een alternatief voor mijn spaarrente.
Zij denken van ja,
4%.
Het is van enkele centen naar 65.000 gegaan. En als het van 65.000 naar 200.000 gaat, dan zit
moet je
nagaan
wat je verdient. Dat is natuurlijk het verhaal. Ik denk niet dat ze bezig zijn met precies een hedge tegen inflatie of iets anders.
En nee, je kunt ook niet zeggen van, nou ja, bitcoin, dan krijg je elk jaar zoveel procent, weet ik veel, dividend of wat. Dat krijg je natuurlijk niet. Want je koopt het in de verwachting dat iemand het later voor nog veel meer van jou gaat kopen.
En tot op zekere hoogte geldt dat ook voor aandelen. Dus ik bedoel, tuurlijk, bitcoin kan ook naar 200.000. Wie weet. Ja. Dus wie weet gaat het goed komen. Maar het is voor mijn gevoel niet iets waar je zeker je waarde blijft vasthouden.
Ja, instrumenten zoals bitcoin en goud lenen zich natuurlijk bij uitstek voor technische analyse. En dus daarom halen we eventjes onze technisch expert Wouter Slot erbij van tofstands.nl en ook bekend van IEX. Leuk dat je even kunt aanschuiven, Wouter.
Ja, dankjewel.
En ik denk dat jij ook hard nodig bent in een tijd waarin alle grafieken door het dak gaan. En we toch denken, kunnen we die lijnen zomaar doortrekken of moeten we toch eventjes kijken hoe dat er allemaal bij ligt? Hoe kijk jij naar de goudprijs?
Nou ja, zeker natuurlijk ook positief. Ja, dat is technische analyse en all-time highs. Dat zijn vaak de lijntjes inderdaad doortrekken. Dus wat dat betreft doen we dat ook bij goud. De goudprijs die heeft hele lange tijd zijwaarts bewogen eigenlijk de afgelopen jaren. En onlangs hebben we daar een mooie uitbraak gezien. Kijk, goud levert natuurlijk geen rente op. Dus in een tijd waar de rente stijgt, dat de afgelopen jaren hebben gehad, dan is goud iets minder interessant voor beleggers. Want dan kiezen ze snel voor iets wat wel rente oplevert. En nu zien we dus dat de Fed de rente waarschijnlijk wil gaan verlagen. En daardoor wordt goud nu ook weer interessant. En zien we die koerssprong eigenlijk natuurlijk de afgelopen maanden. Dus die doorbraak boven de oude all-time highs van die $2,075 ongeveer. Dat heeft eigenlijk wel een mooie uitbraak opgeleverd. En een nieuw lange termijn koopsignaal. Ons koersdoel ligt rond de $2,500. Dus we kunnen nog een stukje omhoog. Ja. En zeker als je terugkijkt, dan is zo'n uitbraak vaak wel valide. Je hebt natuurlijk plaatjes waar valse uitbraken plaatsvinden. In dit geval zien we echt wel gewoon een mooie uitbraak.
Dus wat voor termijn zie je dat ongeveer dan?
Ik denk dat we op korte termijn misschien nog wel even een stapje terug zouden kunnen doen. Zelfs naar dat oude uitbraakniveau, zo rond de $2,100. En mochten we daar worden opgevangen, dan levert dat weer een nieuw koopsignaal op voor ons. Dus een soort van pullback naar die oude. Dus er wordt eigenlijk bevestigd.
Wordt er eigenlijk nog sterker van.
En dan denk ik voor de rest van dit jaar ziet het er gewoon positief uit. En op welke termijn we dan die $2,500, ja, dat zou wel dit jaar kunnen gebeuren.
Nou, dankjewel. En nou je toch bent, misschien toch ook eventjes meteen maar naar onze eigen AIX kijken. Want ook daar weer een all-time high. Het wordt bijna gewoon. En ook hiervoor is natuurlijk weer de vraag, kunnen we dat lijntje gewoon doortrekken de komende tijd?
Ja, nou, hij staat bij ons nog omhoog, dat lijntje. Dus wat dat betreft zijn wij heel enthousiast. Er zijn eigenlijk nog maar weinig instrumenten te vinden waar geen records plaatsvinden. Ook de AIX dus vanochtend nog het record even aangescherpt. Om precies te zijn 876,29 punten. Net als de goudprijs heeft ook de AIX per saldo eigenlijk zijwaarts bewogen de afgelopen jaren. En zien we de afgelopen maanden natuurlijk een hele mooie stijging. Die uitbraak boven het oude all-time high van 2021 heeft weer een nieuw koopsignaal gegenereerd. Ons eerste koersdoel van 880 punten is nu eigenlijk bijna bereikt. Wat we zien op hele korte termijn is dat de toppen en bodems een beetje in elkaar over zijn gaan lopen. Dus de kracht lijkt er even uit. Nou zie je vaak na een sterke stijging dat er of dus een correctie plaatsvindt of een zijwaartse consolidatie. En als de markt heel sterk is, dan zie je eigenlijk alleen maar dat de trend wat inkakt, zeg maar. Dus het wordt allemaal iets minder overtuigend. Maar dat wil nog zeker niet leiden tot een trendomkeer. En ik denk in dit geval dat we daarmee te maken hebben en dat we uiteindelijk weer die versnelling in zullen gaan zetten. En dan dus ruim boven de 880 uit kunnen komen.
Ja, ons volgende technische analisten kennen heel weinig hoogtevrees, hè? Waar andere beleggers wel last van hebben.
Als de trend eenmaal is ingezet, dan moet je hem gewoon volgen tot je pas signalen ziet. De trend is your friend. En dan is het volgende koers om 950 punten. En uiteindelijk misschien zelfs die magische 1000, dat we die gaan opzoeken.
Ja, over welke termijn hebben we het dan?
Ja, kijk, die 1000 hebben we ooit al eens toen de AEX op 400 of 500 punten stond. En dat was in 2013 volgens mij, hebben we dat gezegd over de afgelopen... Dus in 10 jaar zouden we daar naartoe kunnen. Dat is al wat langer geworden.
Ja,
of dat dit jaar of dat volgend jaar, dat weet ik niet. Maar als deze trend op deze manier doorzet, dan zou het wel eens sneller kunnen dan we verwachten.
Oké, okay. Nou, dankjewel. De bijbehorende grafieken, die u natuurlijk in deze podcast niet kunt zien, die zullen we in het begeleidende artikel op IEX zetten bij deze podcast. Dankjewel, Wouter.
Graag gedaan.
We gaan naar de luistervragen. De eerste vraag die ik hier zie staan is van Mees en die zegt: hoe denken jullie over het aandeel SIF? Oftewel SIF Holding. Ja, hoe denken jullie daarover?
Ja, SIF, dat is de maker van monopiles. Dus een soort funderingen voor windmolens. En die hebben, die windmolenmarkt, die heeft het wat lastig gehad. En daar hebben ze ook last van gehad. Maar er zit wel wat verbetering in. Ze zijn bezig met een nieuwe fabriek. Die zou januari 2025 moeten gaan draaien. En waarmee SIF zich kan onderscheiden van concurrenten, is dat zij de allergrootste funderingen kunnen maken van 11,5 meter, als ik het goed had onthouden. Dus dat zijn de allerbreedste. Dus voor de grootste windmolens op zee moeten bedrijven dan bij SIF zijn. Dus dat is natuurlijk wel een onderscheidend iets.
Goede marktpositie in ieder geval. Ja,
dus op zich zijn wij...
Maar
zijn
ze hebben natuurlijk last gehad van zeg maar die hele dip in die hele wind op zee-markt.
Precies, er zijn wat projecten
door inflatie en hoge rente. In Amerika is een groot project afgeblazen.
Precies, ja. New York, als ik me goed kan herinneren, bij de kust van New York.
Ja.
Kijk, het is niet zo dat wij gaan stoppen met windmolenparken op zee. Dat is niet aannemelijk. Het is natuurlijk op zich nog steeds een hele goede plek voor windmolens. Je ziet hoe lastig het kan zijn, zeker in stedelijke gebieden, om behoorlijk wat windmolens op land kwijt te kunnen. Dus op zich ziet het er op de langere termijn zit er nog wel wat muziek in.
Mooi. Dan een vraag van Marion. Die zegt: hoe kan ik het best opties gebruiken om mijn portefeuille te beschermen? Nou, dat is mooi, want daar hebben we toevallig net in de nieuwe IEX Expert een uitgebreid verhaal over van onze eigen Doctor Who. Jullie komen natuurlijk allebei een beetje uit de derivatenwereld. Dus ik neem aan dat jullie dit ook doen.
Ja, maar het is best moeilijk om te zeggen wat nou de beste manier is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de AEX en je zou bijvoorbeeld een put kopen, dan zou ik hem zeker niet rond de huidige niveaus kopen. Want dan betaal je heel veel en dan beperk je upside. Dus ik zou in ieder geval, als je het doet met bijvoorbeeld put-opties, waarmee je dus profiteert als de markt daalt, dan zou ik het met put-opties op veel lagere niveaus doen. De zogenaamde crash-put. Daar zou ik dan eerder aan denken. Dan ben je niet zoveel geld kwijt. En dan beperk je upside ook niet zoveel. Maar goed, als de markt dan 10% daalt, heb je er ook niet zoveel aan. Dan gaat het echt over dat je je beschermt tegen als die beurs weer een keer halveert. Maar ik zou niet te veel geld uitgeven aan bescherming. En dan eerder zeg ik beleg een groter deel van mijn geld in obligaties of sparen of noem maar op. Want als je hedged, kost het geld en beperk je upside.
Ja, daar ben ik het grotendeels mee eens. Ik heb elke week een optietip. Elke tip is eigenlijk een onderdeel van een wat grotere strategie. En
volgens premium abonnees is die beschikbaar. Ja,
ja, en een onderdeel daarvan is dat ik ook altijd zo'n soort beschermingsconstructie ook open heb staan. Dus, maar dat is dan, ik probeer er maar eentje open te hebben staan. En wat Erik zegt, ik probeer altijd ook de kosten laag te houden. Want normaal gesproken kun je ervan uitgaan dat je het geld in zo'n putconstructie kwijt bent. Omdat je gewoon puur statistisch gezien, het gaat gewoon veel vaker omhoog dan omlaag. En allemaal hard omlaag, dat gebeurt. Maar het gebeurt niet zo heel vaak. Dus tenzij je timing heel goed is, en daar ga ik zelf niet van uit dat ik de markt perfect kan timen, moet je er gewoon rekening mee houden dat als jij zomaar zo'n put koopt, dat je dat, je geld gewoon waarschijnlijk kwijt bent.
Een andere strategie is dat je bijvoorbeeld een put koopt op een, noem maar, willekeurig niveau van 700, maar dat je er eentje schuift op een niveau van 650. Dus dan beperk je je kosten. En dan, maar goed, er zijn veel strategieën mogelijk.
Ja, je kan het eindeloos ook combineren.
Besteed er niet te veel geld
nee,
aan.
Nee, ga niet met enorme bedragen in. Ja, want dan ben je dus eigenlijk echt aan speculeren. Want als er dan niet die zo'n daling komt. Ja,
nou,
dan ja,
als je hedge is natuurlijk in zekere zin minder speculatief. Het gaat er ook om wanneer je zelf het geld van je beleggingen nodig hebt. Als jij bijvoorbeeld over 2 jaar of een jaar een huis gaat kopen. Of weet ik veel, je een boot wil kopen. Dan is het wel heel vervelend als die beurs nu hard daalt. Dan zou ik er eerder aan denken dan als je nu belegt voor je pensioen. Want dan gaat het nog zo lang duren. Dan heeft die hedge heeft niet zoveel zin, denk ik. Ja. Dus het gaat ook over je horizon.
Goed, wil je ook een vraag stellen voor de IEX Beleggers podcast? Stuur hem dan in via Spotify, Instagram of via uiteraard natuurlijk gewoon de IEX website. In het artikel wat bij deze podcast hoort. Wij gaan goed gemutst een nieuwe beursweek in. Die ietsje korter is, omdat het volgende week Goede Vrijdag is. Maar uiteraard is er wel gewoon een IEX Beleggers podcast volgende week. Dan zit Peter Paul de Vries hier. Ik wens u een fijn weekend, een goede beursweek en tot volgende week.